Een mens moet steeds weer leren om te bidden voor gewas en arbeid, maar ook in het algemeen. Wat voor houding moeten we aannemen in het gebed? In wat voor stemming zullen we bidden? En wat moeten we bidden? De vooruitzichten van de economie zijn nog niet om over naar huis te schrijven. We hebben nog steeds te doen met een groot aantal werklozen. De inkomsten van heel veel mensen zijn er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Terwijl alles duurder is geworden. Biddag. Waarvoor moeten we bidden? Moeten we bidden voor de verbetering van de economie? Moeten we bidden voor royalere inkomsten? Om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Laten we luisteren naar het onderwijs uit Gods woord. We stellen ons in verbinding met Agur. Hij heeft een gebed nagelaten. Wie is Agur? We weten het niet precies. Zijn naam wordt verder niet in de Bijbel genoemd. Wat we wel weten is dat hij een wijze en godvrezende man was. En die kom je niet altijd tegen. Je komt wel vrome mensen tegen, maar die zijn niet altijd wijs. Agur kent zijn plekje in de wereld. Zijn bescheiden plekje. Hij toont de juiste houding tegenover God. Voordat hij bidt, beleidt hij zijn eigen kleinheid. Wie ben je eigenlijk voor Gods aangezicht? En daar leest u van in het gedeelte wat aan de tekst vooraf gaat. Agur denkt groot van zijn God en klein van zichzelf. Dat is zo kwaad nog niet. Eerst beleidt hij zijn eigen onkunde. Er zijn mensen die het altijd zo goed weten. Agur wist het niet altijd zo goed waar hij zich bevond en wie hij was. En wie God is. Die heilige God, die aparte God. Die zonderloze en smetteloze God. Die kan nu eenmaal niet gekend worden zoals we onze buurman kennen. Als het over God gaat, dan schieten alle menselijke woorden en alle menselijke wijsheid tekort. En Agur denkt erover na en dan zegt hij: wie is in de hemel opgeklommen en weer neergedaald? Dat kan je toch duizelen als je opziet naar het heelal, vooral in de nacht, als je de sterren daar ziet schitteren. Wie is toch God? Geen mens is hem genaderd. Geen mens is voor zijn troon gekomen en weer teruggekeerd op aarde. Wie is in de hemel opgeklommen en weer neergedaald? Geen mens. De mens is wel op Mars geland met apparatuur om die planeet te onderzoeken, om te zien of er misschien nog leven is. Maar veel mensen zoeken niet het leven bij God, want er is wel degelijk leven in het heelal, ja, bij God. God kan ook alleen maar gekend worden omdat hij zichzelf in zijn woord aan ons bekend gemaakt heeft. En in zijn woord staat nu genoeg over God. Meer is niet nodig. Meer moeten we ook maar niet onderzoeken. Daar moeten we voldoende aan hebben. Na de belijdenis van zijn onkunde erkent Agur ook de onmacht van de mens. Hij stelt een retorische vraag. Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de macht over de winden? Wie heeft de wateren in een kleed samengebonden? Wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Wie heeft er orde geschapen in de chaos? De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. De mens is daartoe niet in staat. Dat is duidelijk. Agur vraagt ons de oren van het lijf. Wat is zijn naam? En wat is de naam van zijn zoon? Treffend dat deze vragen worden gesteld. Dat ook gevraagd wordt naar de naam van zijn zoon. Jezus. Op die vragen staat een mens met een mond vol tanden. Hoe groot zijt gij? En we hebben niets te zeggen als Agur ons uitdaagt. We worden klein voor het aangezicht van die grote God en die almachtige Vader. En in die kleinheid looft Agur het woord van God. Elk woord van God is gelouterd. Dat wil zeggen vrij van smet of bijbedoelingen. De God van het woord is de waarheid. Hij is de sprekende God die al in Genesis heeft geroepen. Er zij licht. Deze God kan niet liegen, want hij woont in het licht. Er is geen duisternis in hem. Al wat God zegt, al wat in zijn woord staat, is ook zuivere waarheid. De enige zekerheid op aarde. De mensen zijn van nature onwetend, leugenachtig. Op de woorden van mensen kunnen we niet altijd bouwen. Ze stellen soms teleur. Hoe vaak zeggen we het niet? Dat had ik nou niet van hem of van haar gedacht. Het woord van God is volkomen betrouwbaar. Wij kunnen op hem aan. Hij is glashelder daarin. Daarom ook die oproep: voeg aan zijn woorden niets toe, zodat hij u niet bestraft en u als een leugenaar openbaar wordt. Laat het woord zijn. Verdraai het niet. Want dan kom je jezelf tegen. En dan ben je bezig een God te zoeken die niet bestaat. En dan komt Agur tot een indringende bede. Het eerste dat hij vraagt is: hou ijdelheid en leugentaal ver van mij vandaan. Agur verlangt zo naar een zuivere levenshouding. Want valsheid en leugentaal typeren het rijk van de Satan. Met die vader van alle leugens wil Agur zich niet ophouden. Hij zweert als het ware de Satan af. Het woord ijdelheid heeft te maken met alles wat nietig en licht is. Zinloos, een hap lucht. We kunnen er niet op bouwen. Ijdelheid is schijn. Agur bidt dat zijn gedachten niet vol zullen zijn van zaken die niet van blijvende waarde zijn. Het gebeurt zo gemakkelijk dat wij bijvoorbeeld iets goed praten wat slecht is. Bijvoorbeeld onder het mom van de eerlijkheid wordt er bouwfraude gepleegd. Onder het mom van openheid wordt het koningshuis op de hak genomen. Ager bidt. Houd ijdelheid en leugentaal ver van mij vandaan. Leugentaal, letterlijk staat er een woord van leugen. Een leugenachtige levenswijze komt tot uitdrukking in de woorden die een mens zegt. Dan bidden we bijvoorbeeld tot God, terwijl ons hart er helemaal niet bij is. Dan bidden we voor ons dagelijks brood, terwijl we niet afhankelijk van God zijn. Dat is leugentaal. Het kan ook gebeuren dat we Gods naam regelmatig noemen. God zegt me dit, of ik moet dit of dat doen. En dat klinkt best mooi en vroom, en het kan ook vroom zijn. Als het overeenkomt met Gods geopenbaarde woord. Maar het kan ook leugentaal zijn in deze wereld. Een misbruik van Gods naam. Als we Gods naam voor ons eigen karretje spannen, om het zomaar eens te noemen. Als het gebaseerd is op een eigen gevoelens. Een voorbeeld: iemand kan zich verzetten tegen de PKN. Onder het mom van de waarheid. Mijn geweten zegt mij, mijn gevoel zegt het, en ik vind. Maar met al die woorden moeten we ontzettend oppassen. We moeten God vooral niet voor ons eigen gelijk gebruiken. Dan gebruiken we in feite zijn naam voor onze eigen doeleinden. Om onze eigen gang te kunnen gaan. Laten we liever maar Gods wil zoeken en hem gehoorzaam volgen, bescheiden. Leugentaal kan zien op allerlei onware uitspraken, wanneer een mens Gods woord verdraait, verkeerde voorstellingen maakt, een verkeerd beeld van hem heeft. Dat is niet anders dan leugentaal en ijdelheid. Een tekst gebruiken, maar die helemaal uit zijn verband rukken. Zoals ik eens iemand hoorde zeggen: we moeten maar wachten of we zalig worden. Want er staat: niemand kan iets aannemen tenzij het hem gegeven is. Maar die tekst heeft niets met afwachten te maken. Johannes de Doper gebruikt die woorden om ermee te zeggen: Jezus noemt zich heiland. En niet zomaar. Want als God hem dat niet in zijn hart gegeven heeft, dan wordt het niets met hem. Daar gaat het om. Het is hem in zijn hart gelegd dat hij onze heiland is. Die tekst heeft dus niets te maken met afwachten. Een tekst kan als kapstok gaan dienen om onze valse vroomheid aan op te hangen. Er kunnen talloze voorbeelden van leugentaal genoemd worden, van eigen wijsheid. Waar een mens niet recht is tegenover God, daar kraamt die leugentaal uit, ook tegenover de naaste. Onder het mom van alles van iemand willen weten, komen bijvoorbeeld de roddels de wereld in. Privé- en storypraktijken. Er wordt zo snel iets bij verzonnen. Dikwijls leugentaal, net bezijdende waarheid. De werkelijke feiten worden verzwegen of verdraaid. De goede naam van God en de naaste worden door het slijk gehaald. En de verhoudingen worden bedorven. Wat een ellende ontstaat daardoor. Ook in de kerk. Soms liggen hele families met elkaar overhoop. Als het over de kerk gaat en de godsdienst. Laten we er maar niet meer over spreken. Want dan gaat het mis, wordt wel eens gezegd. Agur verheft zich niet boven zijn medemens. Hij beschouwt zichzelf niet als iemand die immuun is voor de macht van de leugen. Hij weet dat zijn hart open staat voor valsheid en leugentaal. Daar is hij op bedacht. Hij weet hoe gemakkelijk het is om meegesleept te worden als het over een ander gaat. En daarom zijn indringende bede, alleen God kan hem daarvoor bewaren. Houd ijdelheid en leugentaal ver van mij vandaan. Deze bede is ook voor ons van belang. Als het gaat over gewas en arbeid, geld en goed. We hebben voortdurend met de propaganda van de leugen te doen. We komen die tegen in de gesprekken, in de pers, over de radio en de televisie. Steeds worden de rechten van de mensen benadrukt. Maar de rechten van de Heere God worden genegeerd en afgewezen. Ontrouw staat hoog in het vaandel. Er zijn mensen wier Bijbel de horoscoop is. En de lotto houdt miljoenen in de ban. Iedereen wil grijpen wat hij kan. We zullen ons tegen die geest moeten wapenen. De geest van de hebzucht. De geest van de ontrouw. Toen ik me net aan het omkleden was in de consistorie, zei een van de broeders: in een huwelijk is liefde natuurlijk belangrijk. Maar het belangrijkste is de trouw. Je bent niet zomaar getrouwd. In het huwelijk, maar ook als we niet getrouwd zijn of als we nog jonger zijn, is het nodig om trouw te zijn. Ook trouw te zijn aan God. Trouw aan zijn gemeente, het lichaam van Christus. En daarom is de schriftlezing en het gebed zo belangrijk. Laten we ervoor waken dat ons gebed niet overeenstemming is met de denkwereld. Als we in het gebed onze afhankelijkheid belijden, maar intussen krampachtig volhouden en vasthouden aan ons bezit. Alsof alles van mij en voor mij is. Als we voortdurend uit zijn op onze eigen bevrediging. Dan hebben we niets begrepen van het afhankelijke bidden en stralen van ontevredenheid en ondankbaarheid uit. De eerste bede van Agur is van levensbelang. Heere, bewaar me voor de leugengeest. Laat mijn gedachten en mijn woorden zuiver blijven. Laat me trouw zijn, laat mijn oog hebben voor u en mijn naaste. Die eerste bede is bepalend voor de volgende gebeden van Agur. Die eerste bede is het fundament. En nu kunnen de materiële zaken voor Gods troon gebracht worden. Agur zoekt eerst de stilte van de binnenkamer. Zoekt eerst zijn verhouding met God. Zoekt eerst wie hij is voor Gods aangezicht. Wie God is. Agur wil eerst eerlijk zijn voor de Heer. En dan vervolgt hij. Armoede geef mij niet. Armoede, dat is het gebrek aan de meest elementaire levensbehoeften. Dan leven we beneden de grens van het bestaansminimum. Voortdurend is het de spanning waar we het geld vandaan moeten krijgen voor de kleding en de behuizing. Voor onze kinderen. Er zijn mensen voor wie armoede een van de grootste problemen is, ook in ons land. Echte armoede zet het hele leven op zijn kop van een weduwe, van iemand die gescheiden is, van iemand die van een AOW'tje moet leven. Waarom bidt Ager of hij bewaard mag blijven voor armoede? Doet hij dat omdat armoede zo'n pijnlijke zaak is? En dat is zo. We vinden het toch verschrikkelijk om gebrek te hebben aan de meest noodzakelijke levensbehoeften. Zoals ik een poosje geleden achter iemand stond in de rij bij de kassa van een supermarkt. Ze had niet genoeg geld bij zich. Ik heb haar maar wat voorgeschoten. Ik hoef het ook niet terug te hebben. We vinden het vreselijk om zoiets mee te maken. Wat zal die vrouw zich geschaamd hebben misschien? Wij vinden het toch vreselijk om niet genoeg te hebben om te betalen. Vreselijk om in inkomsten bijvoorbeeld achteruit te gaan. We willen niet graag dalen in onze welvaart. Ager bidt, geef me geen armoede. Waarom? Niet omdat hij krampachtig wil vasthouden aan wat hij heeft. Ook niet vanwege de pijn die armoede met zich meebrengt. Het gaat niet in de eerste plaats Ager erom wat hij tekort zal komen. Nee, zijn zorg is dat in zo'n situatie wellicht God tekort gedaan zal worden. Hij zou immers uit armoede kunnen gaan stelen en zich aan zijn naasten vergrijpen. Ager kent zijn hart. Hoe gaat het als een mens financieel vastloopt? Dan is de verleiding groot om iets van een ander te nemen. Een arm mens moet toch ook leven? Onze financiële moeilijkheden kunnen gemakkelijk ertoe leiden om oneerlijk te zijn. Maar als we ons vergrijpen aan het goed van die ander, vergrijpen we ons ook aan God. Want alles behoort Hem toe. Daarom mogen wij niet stelen, zelfs niet het minste, ook niet op ons werk. We zouden ons aan God kunnen vergrijpen door Hem onze armoede te verwijten, door in opstand te verkeren. Hoe kan Hij het toelaten dat we zo bitter lijden, terwijl de rijken zwelgen in een overvloed? In de armoede kunnen we alleen oog gaan krijgen voor wat ons ontbreekt. En dan zien we met afgunst naar de overvloed van de rijken. Nu zeggen we eens, nood leert bidden. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Nood brengt ook heel veel mensen ertoe om te vloeken. Denk maar eens hoeveel mensen in het rijke Westen gereageerd hebben op de tsunami in Zuidoost-Azië. Juist mensen in het rijke Westen die niet in God geloven, geven hem wel de schuld. Hoe kan die God als die leeft nou zoiets toelaten? Terwijl mensen in Zuidoost-Azië wel degelijk Gods hand daarin hebben gezien. Ager wil voor zo'n houding die veel mensen hebben bewaard blijven. Hij wil het zicht op God niet kwijtraken. Daarom vraagt hij de Heer om geen armoede op zijn pad te brengen, omdat hij zichzelf zo goed kent. Vader, bespaar me armoede omwille van uw nabijheid, maar niet in verzoeking. We moeten niet ons eigen belang voorop stellen. Ook niet bij de bede om ons dagelijks brood. De noodzaak van versobering en besnoeiing in onze begroting mag ons niet egocentrisch of materialistisch maken. Ook bij een karig bestaan zullen we theocentrisch moeten blijven. Dat is God in het middelpunt laten. Het gaat om zijn naam en eer. Dat staat bij Agur voorop als hij bidt. Ook als hij bidt als de volgende bede. Geef mij geen rijkdom. Nou kan iemand dat nu bidden. Want het is toch aantrekkelijk om rijk te zijn. Het is toch aantrekkelijk om een lot uit de loterij te winnen. Toch bid Agur, geef me geen rijkdom. Waarom doet Agur dat? Het gaat bij hem weer om zijn God. Agur is o zo bang volgen, niet alleen van armoede, maar ook van rijkdom. Hij kent zijn hart zo goed, opdat ik zat zijnde, opdat wanneer ik overvloed heb, u dan niet verloochenen en zeggen wie is de Heere, al zonder hem. Rijkdom kan gevaarlijk zijn. We kunnen onze afhankelijkheid van de Heere vergeten en het verleren om dankbaar te zijn. God die helpt in nood, dat is waar. Maar als er geen nood is, zijn we dan dankbaar? Wij lijken dikwijls op een bedorven kind. Het is bijna onmogelijk om zo'n bedorven kind nog blij en gelukkig te maken. Hoe meer een mens bedorven is, des te ontevredener hij is. En God de Gever wordt vergeten. Dat blijkt duidelijk in het welvarende Westen. We zijn onverzadigd geworden. En heel veel mensen hebben God vaarwel gezegd. Kerken lopen leeg. En daarom mogen we in zekere zin dankbaar zijn voor de proeving die ons land moet doorstaan, economisch, maar ook multicultureel. En daarvoor worden we steeds weer bepaald bij onze afhankelijkheid van God. Rijkdom kan een mens overmoedig maken. Wie is God? En wie is zijn zoon? Dat ik hem nodig heb. Ik red mezelf. Het lijkt niet gemakkelijk te zijn om ons afhankelijk van God te weten, terwijl we alles hebben wat ons hart begeert. Zegenen, dat wil zeggen geven wat je nodig hebt, maar wij hebben meer, gemeente. Paulus zegt, die rijk wil worden, valt in verzoeking en in strik. En in veel dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. 1 Timotheüs 6 vers 9 en 10. Er kwam eens een predikant in het ziekenhuis bij een vrouw. En ze kon nooit God groot maken. Ze bleef altijd zo van verre. En die dominee dacht, wat is er toch aan de hand? Ze keek altijd zo eigenaardig. Zo onzeker. Wat angstig ook. En het viel hem steeds weer op, elke week als hij kwam, dat ze haar handen onder de dekens had. En die predikant deed op een keer die dekens weg en toen had ze een zak met geld in de handen. Dat hield ze vast. Daardoor was het zo ver voor haar. Bij rijkdom worden de rollen snel omgekeerd, zodat de bezitter door zijn rijkdom bezeten wordt. Dan zijn we niet meer echt tevreden. We kunnen verstrikt raken in allerlei begeerte. Het euroteken staat, als bij Dagobert Duk, op ons netvlies geschreven. Als we hebben wat we verlangen, dan komen er steeds weer nieuwe wensen. en wie jaagt naar meer, zal het niet zo nauw willen nemen als hij een belastingbiljet moet invullen. En hij zal het moeilijk vinden om bijvoorbeeld op de biddag een royale gift te geven. We besteden zoveel mogelijk aan onszelf. Er is wel geld voor dure hobby's, maar minder geld voor de Heer en de voortgang van zijn evangelie. De Heer Jezus heeft gezegd, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En niemand kan twee heren dienen. U kunt niet God en de mammon dienen. Matthäus 6. Vanwege die verzoeking, bid Agur, niet om armoede en niet om rijkdom. Hij bidt om de gulden middenweg. Bewaar me ervoor om te veel te hebben. Bewaar me ervoor om te weinig te hebben. Laat me genieten van het brood dat voor mij bestemd is. Geef me precies genoeg wat ik nodig heb. Niet meer, maar ook niet minder. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Het gaat Agur om zijn dagelijkse levensonderhoud, wat hij werkelijk nodig heeft. Geef ons heden vandaag ons dagelijks brood. Hij wenst niet meer en niet minder. De maat van het onderhoud, dat laat hij aan God over. De Heere deelt uit in zijn wijsheid. Hij weet wat goed voor ons is, om met God en eer te leven. God weet ook voor hoeveel en hoe lang er nodig is. Agur noemt als termijn, voordat ik sterf, eer ik sterf, wil zolang ik leef mij onderhouden. En die bede moet ook mijn houding zijn in deze wereld. Dit gebed getuigt een afhankelijkheidsbesef en tevredenheid. Agur wil leven uit Gods hand en tot Gods eer. Terwijl het materialisme het moderne leven beheerst, moeten we tonen dat Gods eer ons beheerst. Dat moet niet bij een bidstond blijven. Dat moet blijken uit onze gesprekken ook, op ons werk of thuis, over geld en goed. Leven wij uit Gods hand. Kan God ons nog blij maken met iedere cent die we ontvangen en elke gave die Hij ons geeft? En laten we ook onze dankbaarheid blijken door de manier waarop we daarmee omgaan. We zijn slechts rentmeesters aan wie God zijn goed toevertrouwt. Laat de leugengeest ons niet van hem afbrengen. Het is de Heere die ons dagelijks verzorgt met ons deel. Ja, vaak meer dan dat. Laten we hem ook daarvoor de eer geven die hem toekomt. In handel en wandel, in de gebeden, in de gesprekken. God wil blije en dankbare kinderen zien. Omdat hij zelf ons alles gegeven heeft wat nodig is. Hij heeft zijn zoon gegeven, die om ons rijk te maken arm geworden is. Nameloos arm. Die zoon van God had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Die zoon van God hing naakt aan het kruis. Hij leefde van het gegeven. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zoveel heeft God ons gegeven. Leven wij daaruit? Biddag is tevredenheid. Ootmoed die naar God toe leidt. Een roep om klein voor hem te zijn. Biddag, dat is niet klagen, maar God dankend vragen om niet te weinig en niet te veel. Geef mij, Heer, mijn bescheiden deel. genoeg om dagelijks van te lezen, genoeg om iets weg te kunnen geven. Biddag, dat is leven van genade. Jezus verlost mij van het kwade. Biddag, een gebed, niet om rijkdom en om eer, want ik verlang zo snel naar iets meer. Biddag, een gebed om God te eren, een vraag om het geloof te vermeren, afhankelijk van Hem, wat Hij ook doet, val ik vertrouwend Hem te voet. Geef mij geen armoede en ook geen rijkdom. Amen.